Welkom bij de historische boekenkast. Jos Palm, Wim Berkelaar en Manon van der Heijden praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
U luistert naar de enige podcast over historische boeken die elke twee weken is te beluisteren. Onze eigen podcast is Manon van der Heijden en Wim Berkelaar zijn er. En ook bij ons is, en daar zijn we echt blij mee, Piet de Rooij, emeritus hoogleraar geschiedenis. En ik mag het wel zeggen, Piet, eminence grisé onder de Nederlandse historici, toch?
Ik hoor het graag.
Ja, maar je bent het ook, toch? De ander is allemaal omgevallen naast je, maar je bent het nog steeds.
Ik sta nog overeind.
Je wordt steeds meer eminence grisé, hè?
Ja.
Ja, goed. Nou ja, en ook aan tafel Mirjam Jansen, redacteur van het Historisch Nieuwsblad, die ons straks komt vertellen wat er deze maand in het Historisch Nieuwsblad staat. Manon, Piet, we hebben al even gehoord, wat komt Piet de Rooij doen?
Zijn boek, echt, het ziet er prachtig uit. Ik heb het hier voor mij. De tijd, de waarheid en de geschiedenis. Hoe onze wereld in elkaar zit.
Zo, en dat gaat Piet ons uitleggen.
Dat hoop ik, ja.
Ja, nou, we zijn benieuwd. We gaan dadelijk horen. En jij zelf bespreekt ook een nieuw boek, als ik het goed heb.
Ja, en dat is een heel blij boek. Namelijk Blije Kermisdagen van een hele jonge historica, Emma de Hane.
Blije kermisdagen.
Blije kermisdagen.
Zijn er ook niet blije kermisdagen dan?
Nou, dat was uit de hand. Dus dat is niet.
Nou, dat op die manier, dan is het niet leuk meer. Ja. Goed, en Mirjam, jij gaat ons vertellen wat er allemaal in het Historisch Nieuwsblad staat deze maand. Een klein appetizer iets, noem eens iets.
Nou, het thema van...
Even in de microfoon.
Het thema van deze maand is familie. Het is een zomernummer en hebben we dus dit keer een thema gekozen. En een van de mooie artikelen die erin staan is het artikel van Philip Dreugen. Over Cornelius Vanderbilt, zo'n Amerikaanse rubber baron, dus zo'n hele harde zakenman. En die was ook heel hard tegen zijn familie. Had 10 kinderen, vond hij eigenlijk allemaal maar nitwits. En hij liet uiteindelijk zijn erfenis maar aan één van die kinderen na. En daarna ontstond dus een enorm gevecht om de erfenis.
Ja, handige vader nou. Ja. Handig, toch? Goed, we gaan het allemaal horen straks. Het komt niet zo vaak voor dat iemand een boek schrijft met als ondertitel Hoe onze wereld in elkaar zit. Maar de historicus Piet de Rooij doet die belofte om dat te gaan uitleggen in zijn boek De Tijd, de Waarheid en de Geschiedenis. We hadden het er net al heel even over. Een boek dat zowel uit plezier lijkt geschreven als uit zorg om ons zogenoemde post-truth tijdperk. En dat ons dus gaat uitleggen hoe we terecht zijn gekomen in een wereld van samenzweringsverhalen die ernstig concurreren met het zoeken naar de waarheid. Piet, als ik het boek bekijk, lijkt het in alle eerlijkheid een beetje een uit de hand gelopen hobby van een zeer belezen historicus met heel veel boeken. Is het dat ook een beetje?
Ja.
Oké. Okay. Nou, daar zijn we
dan. Daar kunnen we snel over eens zijn.
Ja.
Nee, ik ben eigenlijk ontzettend naïef begonnen. Ik zag dat schilderij van Goya. En,
dat schilderij?
Een schilderij van Goya, rond 1800 geschilderd. Met als titel De Tijd, de Waarheid en de Geschiedenis. En toen dacht ik heel simpel. Er zit een soort verband tussen deze drie. Een historicus gaat over de tijd die verstreken is. En moet daar verslag van doen op een zo waarheidsvolle manier. Dus laat ik nou eens over die samenhangen en over alle drie gewoon wat gaan schrijven. En me daarbij geen enkele beperking opleggen. Laat ik nou eens gewoon doen wat ik leuk vind. En zo is het begonnen. En zo heb ik doorgeploeterd.
Ja.
Hoewel ik halverwege dacht... Waar ben ik aan begonnen?
Ja, bijvoorbeeld.
en ook wel iets van... als mensen vroegen, waar ben je nou mee bezig? Dan zeg ik, ja, eigenlijk over alles. In principe was alles geschikt om opgenomen te worden. En het was ook een permanent selectieproces.
Ja.
Dat betekent dus ook dat niet alle selecties door elke lezer begrepen zullen worden. Maar in ieder geval wel door mij.
En dit is ook zo'n boek waar ik me dan van afvraag... hoe zou het manuscript geweest zijn en het uiteindelijke boek? Was het manuscript misschien nog iets dikker?
Nee, dit is precies...
Okay.
Ik ben gewoon begonnen, wat je nu kunt lezen, de introductie bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat is dus ook echt de tekst waar ik mee begonnen ben. Dus die heb ik niet achteraf geschreven of achteraf drastisch herzien. Ik ben gewoon begonnen. en gewoon door. En ik ben er wel een paar keer overheen gegaan. Maar in principe zijn er geen wezenlijke veranderingen in het proces tot stand gebracht.
Ja, als je... Die ondertitel, daar wil ik toch even bij stilstaan. Ja. Hoe onze wereld in elkaar zit.
Ja.
Dat is nogal wat, hè, om te zeggen, dat ga ik even uitleggen.
Ja.
Wat bedoel je daarmee? Wat bedoel je daar eigenlijk mee? Wat ga je uitleggen? Ga je bijvoorbeeld uitleggen van hoe wij als mensen en samenlevingen omgaan met het begrip waarheid? Of hoe moeten we dit lezen?
Waar het om gaat is dat ik eigenlijk vind dat historici zich veel meer op de hoogte zouden moeten stellen van psychologie. In de brede zin van het woord. En moeten proberen te begrijpen hoe mensen werken, in elkaar zitten, aan elkaar zitten. En tot nog toe doen we dat eigenlijk vooral omdat we denken dat we daar per definitie als mens al wel goed in zijn. Maar dat is dus niet zo. Er is krankzinnig veel onderzoek wat heel serieus genomen moet worden. Als je dus kortom kennis neemt van de psychologie en van de psychologische literatuur en met name de neuropsychologie, dan zie je dus dat deep down zeer evolutionair tot stand gebrachte dieren zijn die een aantal hele basale kenmerken vertonen. En één daarvan is dat we, net als trouwens heel erg veel in de natuur, reageren op de tijd. We gaan met de tijd mee. In zekere zin zijn we de tijd.
Ja.
Dat is een heel verrassend inzicht. Maar het staat maar wel
dat,
ergens.
Maar dat betekent dus,
en we zoeken ook naar waarheid.
Ja, maar betekent dat dan dat, want je schrijft bijvoorbeeld ergens, hè, het gezonde verstand, waar iedereen het altijd over heeft. Ja. Gebruik toch je gezond verstand, dan kom je heel eind.
Ja.
En dan schrijf jij zoiets. Ja, maar dat gezond verstand is eigenlijk ook, dat is een soort collectieve, algemene menselijke beperking van in een bepaalde tijd.
Ja.
Wat bedoel je daar dan precies mee? Bedoel je dan dat als wij de tijden zijn, maar de tijden zijn ook macht, hebben ook eindelijk macht over ons, whatever that may be, houden we ons als het ware, ons denken, ons raamwerk gevangen, ons hoofd?
Nee, als mensen het argument gebruiken van gebruik je gezonde verstand, dan bedoelen ze eigenlijk doe normaal. En dat wil zeggen, doe als alle andere mensen. Mm-hmm. Gezond verstand wordt in het algemeen, als je kijkt naar het gebruik daarvan, vooral toegepast op situaties waarin mensen een afwijkend standpunt innemen. Er is niet zoiets als een per definitie gezond verstand waarover je wel of niet beschikt. Je voegt je een beetje naar je omgeving.
Maar betekent
er
dan,
zijn dus ook verschillende gezonde verstanden, afhankelijk van de kringen waarin je je begeeft.
Ja, dus het is de groepsopvatting van een bepaalde kring. En als je daar buiten treedt, dan treed je daar buiten en treed je eigenlijk ook een beetje buiten het denken van de tijd.
Klopt.
Van de tijdgeest, als waar, om de rare woorden gebruiken.
Ja.
Je schrijft ook ergens dat dat we lijken in een post-truth tijdperk beland.
Ja.
En dat is ook ten diepste de draad van Ariadne die ik in dit labyrinthisch geheel probeer vast te houden.
Ja.
Was dit zeg maar tijdperk van een nieuw soort waarheid, ander soort waarheid, of geen waarheid eigenlijk, ook een aanleiding voor jou om dit project te gaan doen? Je zegt, ik deed het om mijn plezier, maar speelde dit ook mee?
Het was niet het motief. Zo ben ik niet begonnen.
Mm-hmm.
Maar het begon langzamerhand natuurlijk wel steeds zwaarder een stempel te drukken op wat ik aan het doen was. Terwijl ik aan het schrijven was. Met name in het stuk over geschiedenis. Dan begin ik met Thucydides. En dan leg ik dus, dat is de oude Griekse geschiedschrijver. Dan leg ik dus uit hoe belangrijk het werd gevonden dat het verhaal op waarheid berustte. Of Herodotus, dat het verhaal gebaseerd was op onderzoek. Dus in die lijn zat ik al op waarheid. En dan, terwijl ik daarover doende was en het vervolg daarop schreef, lees je de krant en kijk je naar televisie en dan denk je, het is een beetje ingewikkeld geworden in deze wereld. Er is geen, er lijkt geen vaststaand idee meer te zijn. In ieder geval geen eensgezindheid meer over wat de waarheid is.
Ja, maar vooral misschien geen eensgezindheid over het willen zoeken naar wat de waarheid is. En op bepaalde harde eisen waaraan je moet voldoen als je die waarheid wilt vinden.
Nou ja, dat dat komt voor een deel omdat instituties niet meer onverkort vertrouwd worden. Dus de wetenschap, dat hebben we dus met corona wel gemerkt, wordt niet meer onverkort gewaardeerd. Universiteiten worden op dit moment aangevallen. En zo zijn er kerken. Als je het niet mee eens bent, sticht je je eigen kerk of je doet helemaal niks meer. Dus dat wil zeggen, instituties zijn weggevallen. Die een gezaghebbende uitspraak kunnen doen over de waarheid.
Ja, dus instituties die als het ware ook het per groep het gezonde verstand per groep helpen in stand houden.
In dat opzicht is het dus de waarheid geïndividualiseerd of tot een kleine kring beperkt.
Ja.
En dat is zorgelijk, want dat betekent dus dat in toenemende mate onderlinge gesprekken daarover moeizaam of verlopen of eigenlijk... Dovermans oren.
Ja, dat weet iedereen uit ervaring.
Ja,
je hebt zo'n ruzie met iemand. Ik denk aan het coronatijdperk. Ja. Maar waar ik ook benieuwd naar ben is natuurlijk... laten we ons vandaag dan vooral beperken tot de omgang met de waarheid, stel ik voor.
Ja.
Jij noemt de beroemde definitie van de vader van de filosofie, Aristoteles.
Ja.
Wat waarheid is, en dat is de volgende definitie. Van iets zeggen dat het zo is. En van iets wat niet zo is, zeggen dat het niet zo is.
Mm-hmm.
En dan denk ik, heeft dat de mensheid een beetje geholpen, deze definitie? Kunnen we daar wat mee? Het is een hele mooie definitie, maar je moet hem 3 keer lezen en denk je...
Dat is een fantastische definitie, maar wat verderop zeg ik dat dit niet misschien ons heel erg veel verder heeft geholpen.
Ja.
Wat mij boze reacties van filosofen heeft opgeleverd, want je moet natuurlijk niet naar Aristoteles komen. Zo'n uitspraak is natuurlijk heeft alleen betekenis als je ervan uitgaat dat een man als Aristoteles een gezaghebbende uitspraak kan doen. Dan klopt die. Zodra je gaat twijfelen aan zijn gezag, zodra je gaat zeggen, nou ja, er zijn meer filosofen of andere filosofen. Dan valt als het ware de grond weg onder deze uitspraak.
Ja.
Dat is het probleem ervan.
Ja, maar ik denk ook een beetje, als ik jouw boek zo lees, dan ga ik steeds vaker denken. Godfried Bommels heeft ooit, geloof ik, iets gezegd in de zin als de waarheid is wat ik ervan maak.
Ja.
En die zoekt toch naar waarheid. Hè? Dus dat je strenge eisen stelt, dit moet je onderzoeken, dat moet je onderzoeken. Is ons brein daar eigenlijk wel voor geschikt? Zijn we daar wel, is dat wel de meest diepe intentie van... Van ons brein, waar we allemaal mee moeten doen.
Dat zijn twee dingen die je nu zegt. Doen we dat wel goed?
Ja, maar zijn we er wel geschikt voor vooral? Is dat wat we eigenlijk... Want ik lees dat mensen steeds achter allerlei onwaarheden aanlopen.
Nee, maar Jos, we doen niet anders dan zoeken naar waarheid.
Okay.
Nogmaals, even terug naar die psychologie. Dat is zoals we evolutionair in elkaar zitten. Dat is een van de diepste basale capaciteiten die mensen hebben. Daar hangt in zekere zin ons leven van af. We moeten de omgeving zien en beoordelen op gevaar of aardig eten of een leuk iemand tegenkomen of whatever. Dus we zoeken permanent naar waarheid. Dat is een instinct wat maar doorgaat. En het probleem is dan dus wel dat wel eens kan ontsporen. En dat is... Wat er zo nu dan gebeurt, omdat onze zintuigen en ons begripsvermogen niet in alle opzichten optimaal is.
Hey, maar Piet, mag ik daar een vraag op stellen? Je zei net, je hebt definities van gezond verstand.
Ja.
Sommige mensen zeggen dit is gezond verstand, anderen zeggen dat.
Ja.
Maar dat problematiseert toch, want de titel van je boek is, nogmaals, we zeiden voor de uitzending al, ik heb het nog niet gelezen, maar ik ga je toch die vraag stellen.
Ja.
De titel is De Tijd. Hoofdletter, de waarheid en de geschiedenis, alle 3 hoofdletters.
Ja.
Maar hoe kan je dan zoeken naar de waarheid als je zegt, ja, er zijn verschillende definities van gezond verstand. Wordt dat dan toch niet een postmodern verhaal? Begrijp je wat ik bedoel?
Nou, het klinkt heel erg.
Oké,
okay. Ja, wat bedoel je?
Nee, dat is goed. Het punt is, de waarheid. Kan een historicus, laat ik het van historicus vragen. Kan een historicus met de geschiedschrijvers discussies onder eind. Hoe kan die praten over de waarheid? Vind ik toch ingewikkeld. Ik snap wel dat zoeken naar waarheid. Maar tegelijk zeg je, er zijn verschillende soorten gezond verstand.
Nee, maar het gaat... Ja, maar de waarheid en gezond verstand, dat zijn dan wel toch wel uit elkaar te houden dingen. Maar afgezien daarvan, de waarheid wordt ingewikkeld. Maar er, we gaan ervan uit dat er zoiets is als de waarheid. En dat wil zeggen dat er zoiets is als de werkelijkheid. Wat we alleen tegelijkertijd in de loop van de tijd zijn gaan beseffen, dat is dat onze zintuigen niet heel erg geschikt zijn om die te achterhalen. In het boek noem ik als een van de voorbeelden de platte aarde. Dat de aarde rond is, spoort niet met wat onze zintuigen ons vertellen. Op het moment dat je moderne kwantum natuurkundigen gaat lezen, dan snap je van je gezond niet waar ze het over hebben. Je kunt je daar geen voorstelling van maken. Dus onze zintuigen en ons voorstellingsvermogen schieten tekort bij het interpreteren van onze omgeving, van de werkelijkheid. Maar dat wil niet zeggen dat dat vervolgens zou moeten leiden tot de gedachte dat er niet zoiets is als de werkelijkheid. En dat de waarheid als het streven naar zo dicht mogelijk, een zo nauwkeurig mogelijke uitspraak over die werkelijkheid, dat je dat zou moeten opgeven.
Maar bij jou is dus waarheid ook, dat ik hoor je een paar keer ook verbinden met werkelijkheid.
Ja.
Werkelijkheid.
Ja, ja. Nou ja, kijk, ik had het probleem dat Goya zijn schilderij de waarheid noemde. Terwijl ik eigenlijk liever zou hebben gehad over de werkelijkheid. Maar okay. Goed, in mijn boek leg ik uit dat dat toch begrippen zijn die heel erg overlappen.
Okay.
En daar maak ik gebruik of misbruik van.
Laten we proberen aardige vind ik tot nu toe dat je zegt, we zoeken de waarheid of de werkelijkheid om die te begrijpen en te interpreteren, want anders waren we als mensheid nooit ergens gekomen. Dat is het middel om verder te komen.
Ja.
Of je nou een prehistorische samenleving hebt of samenlevingen van 15e of 16e eeuw.
Ja.
Maar tegelijkertijd zijn onze zintuigen niet helemaal betrouwbaar. Ja. En komen we vaak niet achter die werkelijkheid of verhouden we ons moeizaam tot die werkelijkheid.
Ja.
En maken we er maar iets anders van. En dat begint eigenlijk al misschien met, in je boek begin je bijvoorbeeld met, we zitten in een christelijke cultuur, of in een postchristelijke cultuur inmiddels. Ja. Je begint met de Bijbel. Dus je zegt we zoeken naar de waarheid, maar destijds, die waarheid was al geopenbaard, je hoeft niet te zoeken. Hoe zit dat dan? Hoe kijk je daar naar? Wat heeft dat met waarheid zoeken te maken? Of zocht men dan die waarheid in de Bijbel?
De Bijbel is, zoals ik uitvoerig probeer uit te leggen, natuurlijk een buitengewoon gecompliceerd boek. Waarvan bovendien in de tijd al werd aangenomen dat die voor de modale lezer ontoegankelijk was, uitgelegd moest worden. Dus dat betekent ook dat er een enorme interpretatieruimte was. En dat als je ging lezen, dat je eigenlijk een deskundige nodig had om duidelijk te maken wat die Bijbel zou bedoelen. En daar zitten enorme verschuivingen in. En dus in dat opzicht kon je aan de ene kant wel volhouden dat de Bijbel het meest gezaghebbende geschrift was die kon bepalen wat de waarheid was. Noem maar wat. De zon die om de aarde draait. Dat soort dingen. Terwijl aan de andere kant de interpretatieruimte gigantisch was. En dat zie je dus ook. Door die interpretatieruimte ontstaat ook tegelijkertijd de ruimte voor het ontstaan van ketterijen.
Ja, 88 stuk stelde Augustinus vast.
Dat
is nog maar het begin.
Dat was maar een voorlopige telling.
Dus dat geeft al aan dat het dus kennelijk best een problematisch iets is, het vinden van die waarheid en die werkelijkheid. Zeker. En hoe je die Bijbel moet interpreteren.
Kijk, dat is dus de paradox. Dat men aan de ene kant een bijna sacrosanct gezag aan die Bijbel toekent.
Mm-hmm.
Terwijl tegelijkertijd vrij onduidelijk is welke lessen eruit getrokken zouden of welke inzichten eruit getrokken zouden moeten worden op een paar hoofdpunten na.
Ja, en zit er ook iets in dat mensen gewoon behoefte hebben aan hobbyën zelf? Want je ketterijen hebben ook te maken met het mensen. Wat er ook door aan voorschriften en uitspraken gedaan wordt door het leergezag. Steeds is er iemand die zegt, ja, maar het zit net anders. Is dat ook iets wat in het aard van het beestje zit?
Je kent de bekende uitspraak. Elke ketter heeft zijn letter. Dus het is ontzettend leuk om in die Bijbel iets te vinden wat de pastoor of de dominee anders vindt. En daar zeker gezag aan het ontlenen dat je als autonoom individu jezelf verhoudt tot de tekst van de Bijbel. Dat heeft sommig.
Ik
Manon.
Ja, ik ben wel benieuwd, want dit wordt nu gepresenteerd als een gegeven, hè, wat door de hele tijd speelt. En ik denk dat we dat ook allemaal wel erkennen. Hè, dat er altijd discussie is over wat is waar, wat is werkelijk. Mm. Tegelijkertijd denk ik ook dat er een verandering door de tijd heen heeft plaatsgevonden in de manier waarop we omgaan met die waarheid of werkelijkheid. En dat is namelijk proefondervindelijk bewijzen, het onderzoek. En ik denk daarin, zou ik zeggen, is ook wel een fundamentele verandering heeft plaatsgevonden. He, vanaf de 16e, 17e eeuw. En ik ben heel benieuwd.
Je pleit voor de wetenschappelijke revolutie.
Ja, mag ik even met een voorbeeld erin springen? Kijken of dat ergens naartoe gaat. Ik sluit me even bij Manon aan. En ik kom dan bijvoorbeeld in jouw boek tegen dat zeg maar dat proefondervindelijk onderzoek al bijvoorbeeld een belangrijke rol speelt bij een van de, zeggen wij nu, waanvoorstellingen uit de geschiedenis, namelijk het geloof in heksen.
Ja.
En dan heb jij een voorbeeld van, ik ben even kwijt hoe ze heet, Martha, het verhaal van Anne en Martha uit 1599. Ja. Een van de twee beschuldigt de ander van hekserij.
Ja.
En uiteindelijk blijkt dan dat toch ook in dat hele proces, die waarheidsvinding, dus dat proefondervindelijk onderzoek waar Manon het over heeft, heel belangrijk is. Kun je daar wat meer over, wat gebeurde er en hoezo was dat proefondervindelijk onderzoek zo belangrijk? Hoe kwam dat gezag dan toch weer op de plek om te zeggen, wij doen die uitspraak en wat de mensen zichzelf wijsmaken, doet er niet toe?
Het gaat over een conflict tussen twee vrouwen, twee buurvrouwen eigenlijk, waarvan de een heel ongelukkig is en het ongeluk wijt aan de hekserij van de buurvrouw. Dat wordt vervolgens door de pastoor ter plekke serieus genomen. En vervolgens wordt de vrouw die van hekserij beschuldigd is, die wordt op allerlei manieren onderzocht. Dat is in eerste instantie een strikt theologische kwestie. Dus wordt door een aantal leden van de clerus en op een steeds hoger niveau onderzocht, tot ze in Parijs terechtkomt en daar en dan zie je dat er een verschuiving plaatsvindt. En dat vond ik heel interessant. Dat er een verschuiving plaatsvindt. En dat niet alleen de theologen zich ermee gaan bemoeien. Maar ook medici. En dan beginnen medici in haar armen bijvoorbeeld te prikken. Want heksen die hebben uiteraard geen pijnprikkel. Die hebben in zekere zin geen lichaam.
Dat weten we allemaal niet, maar we geloven je op je woord. Dat werd toen gedacht, ja. Oké.
Okay. Dank. En dus dan zie je dus de verschuiving dat langzaam maar zeker de theologen het gezag over de vaststelling wie heks is of wie niet verliezen aan de medici. En in dat opzicht wordt proefondervindelijk onderzoek, verschuift het proefondervindelijk onderzoek en de waarde daarvan.
Voelden ze wel pijn?
Ja, maar ze beheersen zich, want het was een oplichtster.
Maar als je pijn, dan begrijp ik het niet. Want als je pijn voelt, ben je geen heks. En als je, of toch, hoe was het nou? Als je pijn voelt, ben je geen heks.
Als je geen pijn voelt.
Als je heks bent, voel je geen pijn.
Ja, maar als je een heks bent, voel je geen pijn.
Klopt.
Dat begrijp ik. Dus, ja. En je zegt ze beheerst zich. Ja. Dan zou ik zeggen, dat is het domste wat je kunt doen. Als je geen pijn voelt, word je namelijk voor heks verklaard. Dus dat begrijp ik dan niet.
Ja. Nou,
ze wilden graag tot heks verklaard worden.
Ze wilden graag verklaren dat ze door de duivel bezeten was. En dat dat de schuld was van de buurvrouw.
Juist, dat was.
Ja, en dat die duivel dus moest worden uitgedreven. En klassiek is dus, dat zit ook in de derde wijding van de katholieke klerus. Duiveluitdrijving. Dus dat verklaart ook de bemoeienis van de klerus met deze kwestie.
Ja, en tegelijkertijd schrijf je ook, zijn de medici en je schrijft ook die waarheidsvindingen.
Maar nog eventjes, want anders dan gaat de wetenschappelijke revolutie
voorbij. Oh ja.
Wat een punt is.
Misschien eerst even heel kort uitleggen iemand wat die wetenschappelijke revolutie inhield. Zo in een paar zinnen.
Nou, de wetenschappelijke revolutie houdt dus in dat men eigenlijk steeds. Nou ja, misschien moet ik het koppelen aan een naam. Newton is daar de grote vertegenwoordiger van. Het symbool. Iemand die dus onverschrokken alle proefnemingen doet die nodig zijn om uit te leggen hoe de wereld in elkaar zit. En met name dus de zwaartekracht. En het licht. En nog een paar van dit soort dingen. Wat hier aan de hand is, dat is dat je ziet. Hoe leg ik dat nou toch uit? Dat heel geleidelijk aan, met name bij die heksenprocessen of onverklaarbare verschijnselen van mensen die raar doen. Die werden aan het eind van de middeleeuwen betrekkelijk snel stevig aangepakt door justitie. Maar dat de rechters steeds meer bewijzen gaan vragen en steeds meer begrip krijgen voor het feit dat mensen soms enigszins mal in het hoofd zijn of enigszins licht in het hoofd. Je ziet het al bij Montaigne bijvoorbeeld, die op een gegeven moment op bezoek gaat naar in een cel en daar een vrouw ziet die van hekserij beschuldigd wordt. En die zegt, nou ja, natuurlijk zijn er heksen, want dat staat in de Bijbel. Dat is toch even dat gezagspunt van de Bijbel. Maar dit is toch gewoon een hele zielige mevrouw waar gewoon een medicus tegenaan gezet moet worden. Ja,
dus je zegt eigenlijk, Montaigne is die beroemde, wat is het, 16e of 17e eeuwse schrijver, filosoof, eerste columnist, geloof ik, op aarde. Ja. Je zegt, langzaam maar zeker zie je de wetenschap meer grip krijgen op wat wij denken dat werkelijkheid en waarheid is.
Ja.
In plaats van dat alleen de kerk en de godsdienst bepaalt, gaat het langzaam maar zeker over naar de wetenschap.
Dus
dat is een stapje voorwaarts.
Maar tegelijkertijd zie je dat het gezag, het nieuwe gezag van de wetenschap, en met name van de beta-wetenschappen, niet onverkort is. En dat daarvan wordt afgeknabbeld. En dat mensen dat soms niet in alle opzichten volgen.
Want het is niet gezellig, de wereld zou zijn verklaren.
Nee, ja, er is een groot verzet van mensen om iets anders te gaan vinden dan ze altijd gedacht hebben.
Juist, ja.
En we hebben daar natuurlijk de grote voorbeelden van gezien bij de corona-epidemie. Om het nog even naar het heden te trekken.
Ja, want zover trek je het, Piet. Dus dat je zegt, dat is als een voorbeeld. Je hebt dus wetenschappers, virologen en medici. En die worden dus niet geloofd.
Nee, wat heet, we noemen tegenwoordig in de Verenigde Staten een minister die er niet in gelooft. Ja. Om even over het gezagspunt.
Robert Kennedy junior. Ja?
Dus het gezagspunt is weg. Dat is het grote probleem.
Maar is dat niet juist een kanteling in de geschiedenis? Hè? Dat we zeggen, van dat was eerst lange termijn ontwikkeling waar er steeds meer geloof kwam in proefondervindelijk onderzoek. Hè? Ook gedeeld door grote, brede lagen van de bevolking. Maar dat we daar nu juist een kanteling in zien.
Ja, dat heb ik ook een tijd gedacht. Ik wil het ook niet helemaal ontkennen. Aan de andere kant, rond 1900, vond ik toevallig in een krant, schrijft Louis Couperus, dat hij eigenlijk een club wou oprichten. Rond 1900. Eigenlijk wou hij een club oprichten waarin iedereen geloofde in de platte aarde. Waarin niets relatief was. Alles betekenis en zin had. En die dus heel scherp zich afzette tegen de meest basale vooruitgang in de wetenschap. Ik bedoel, dit gaat rechtstreeks in tegen Einstein.
Ja.
Dus dat wil zeggen dat instinct om je niet zomaar over te geven. Ik noem het ergens. Soms weigeren mensen zich geliefde denkbeelden te laten ontnemen.
Mm-hmm. Ja.
En de wetenschap doet bijna niet anders. Dat is het probleem.
Maar daarom zei ik ook in het begin, is dat brein van ons, je zegt van het brein van ons is eindelijk erop gericht om waarheid en werkelijkheid te ontdekken en te begrijpen. Maar ik denk altijd tegelijkertijd, het brein van ons heeft ook heel graag dat het net dat het zijn eigen oordelen durft te volgen. En daar, dat is wat Manon zegt en wat jij nu zelf zegt. Couperus is daar natuurlijk een waanzinnig voorbeeld van als je een vereniging wilt oprichten van geloof in de platte aarde. Ja. Is dat brein voor ons echt wel geschikt? Is het eigenlijk niet een ding wat ook aan zelfbedrog en aan werkelijkheidswaarneming bedrog doet? Ik zit
zeker.
Maar even.
Zeker, jij maar zegt, dat is dus ook waarom ik op een gegeven moment zeg. Het is buitengewoon onverstandig om niet te twijfelen. Ook niet aan je eigen gedachten en opvattingen. Mm-hmm. Je moet het niet te ver voeren, want dan kom je helemaal nergens. Maar ik pleit op een gegeven moment voor beheerste twijfel.
Beheerste twijfel.
Mooie term.
Daar ben ik ook niet de eerste in die dat verzonnen heeft.
Nee, ik vind het mooi.
Dit is Cornet.
Heeft twijfel? Zeg je Cornet?
Oh. Cornet heeft dit al.
Even zeggen, 17e eeuwse Nederlandse filosoof, toch?
Wie niet twijfelt, leert niet. Dat is, vond ik echt een fantastische uitspraak.
Dank je, Manon.
Ja,
16e eeuw.
Humanist.
Ja, humanist. Nou, even over die beheerste twijfelen. Want we moeten even een sprongetje maken. En we hebben het er eindelijk al over. Die beheerste twijfel. Iemand die daar bijvoorbeeld weinig last van had, was de persoon die jij de eerste complotdenker noemt in onze geschiedenis.
Robespierre.
Robespierre.
Ja.
Wat maakt hem tot die eerste complotdenker?
Omdat...
En wat was het complot wat hij zag?
Robespierre was totaal onder de indruk en onder de invloed van Rousseau. En van Rousseau had hij begrepen dat er zoiets was als het volk. Wat een soort eenheid vormde. En bovendien een eenheid die totaal deugdzaam was. Vertu. Dus waar geen corruptie in zat. En dat, die twee dingen maakten het mogelijk dat het volk in een fijne discussie onderling uitmaakte wat het algemeen belang was. Op het moment dat de Franse Revolutie uitbreekt en Robespierre ziet dat het toch allemaal niet van een leien dakje gaat, denkt hij het volk dus, kortom, misleid wordt.
Door?
Met name door de aristocratie die gevlucht was in Duitsland. Ja. En daar net over de Rijn voortdurend zat te stoken. Ofwel door de Engelsen die natuurlijk er belang bij hadden, dat et cetera. Dus het volk werd misleid en gecorrumpeerd. En dat betekent dus dat er binnen dat gezonde, deugdzame volk parasieten moesten zitten die bezig waren de mooie Franse Revolutie om zeep te helpen. En dat betekent dus ook dat hij alle gebeurtenissen in Frankrijk en in Parijs met name interpreteerde als het niets is wat het, niets is wat het lijkt te zijn. Er zitten duistere verborgen krachten achter. En hij was dus een van de allereerste politici die op die manier naar zijn omgeving keek. En naar wat er gebeurde. En ja, politieke situaties beoordeelde.
Ja, dus eigenlijk is er een heel kort lijntje wat jou betreft van Robespierre naar het huidige populisme.
Ja, dat vind ik wel een goede, Piet. Want daarom even
nou, dankjewel.
Dankjewel, Wim.
Nee, sorry, maar ik ga dat invullen, want Jos neemt mij de woorden uit de mond. We zijn nu twee eeuwen verder. Ja. We hebben een politicus in de Kamer die heet Geert Wilders. Die spreekt ook namens de algemene volkswil, want daar doe je natuurlijk op. Ja. Die spreekt eigenlijk ook namens, we worden misleid door een elite.
Ja.
De elite wil anders dan het volk.
Ja.
Maar in dit geval, Piet, als jij, jij zei voor de uitzending, het is een uit de hand gelopen hobby. Ik ben vrij om te doen wat ik doe. Ja. Maar hoor ik jou spreken nu, heeft je boek toch een enorme inzet, toch? Het is, jij wil de mensen toch bij de waarheid en de wetenschap helpen.
Jawel, maar moet je horen. Kijk, als ik een boek ga zitten schrijven, ga ik niet zomaar voor de bokseballen een beetje wat op zitten tikken, wat ik toevallig een beetje leuk vind. Nee. Ik zit daar met huid en haar in.
Ja, heel goed.
En ik maak mij dus ontzettend veel zorgen over hoe de huidige situatie zich ontvouwt.
Ja, maar tegelijkertijd...
Dat wil dus, als ik hem even mag afmaken. Dat wil niet zeggen dat ik in mijn werk vervolgens daar naartoe schrijf. Maar het kleurt gewoon de toon van wat ik opschrijf. En richt in zekere zin ook wel de selectie die ik maak uit de onderwerpen die ik aan kan snijden.
Mirjam?
Maar vind je dat we dan nu meer de waarheid kwijt zijn dan ooit? Want mensen hebben dus altijd naar waarheid gezocht. Dus je zou kunnen zeggen, ja, dat speelt dus altijd.
Ik word er steeds meer van overtuigd dat de instituties en gezag weg is gevallen. Waarschijnlijk al vanaf de jaren 60. Dat is een van de onderschatte gevolgen van de ontzuiling.
Oké, dus Robespierre en de provo's hebben het gedaan. Ja, ik hou het even heel simpel, Piet. Ik snap dat het ingewikkelder is, maar ik bedoel, dat zijn twee tijdverschijnselen.
Ik ga hier niet in mee.
Nee, maar goed, ondertussen zitten we natuurlijk wel met een probleem. Want tegelijkertijd schrijf je in je boek van... want jij noemt het ook geen complottheorieën, maar je noemt het overal meestal samenzweringsverhalen.
Ja.
Je zegt mensen zijn er gevoelig voor.
Ja.
En dus eigenlijk is je boek een interessant verhaal, traktaat, wat laat zien dat er twee kanten aan ons zitten.
Ja.
Aan de ene kant willen we de werkelijkheid begrijpen en hem interpreteren, zodat we als we een muurtje metselen, dat het fatsoenlijk recht is.
Ja.
En wat je er verder bij kunt voorstellen.
Ja.
En aan de andere kant zit er ook iets geks in ons hoofd, wat gelijk bereid is iets anders te zoeken dan die werkelijkheid. En dat die twee eenheden in ons, die vechten met elkaar, en dan wint de een, dan wint het de ander. En jij zegt, dat wordt nu eigenlijk alleen maar, als de instituties wegvallen die ons een beetje bewaken, dat hoofd gewoon wel een rechtmuurtje wil bouwen in plaats van achterscheve muurtjes aan wil lopen. Die instituties vallen weg.
Ja.
En dan kunnen we het alleen niet redden. Is dat de boodschap?
Ja. Ja, het is zoals gezegd, beheerst de twijfel. Dus dat betekent niet dat ik nu huilend in mijn bed ga liggen. Maar ik maak me dus wel zorgen over de huidige situatie wat dat betreft, ja.
En dan ben ik benieuwd,
staan
zijn
veel
daar dan
scheve muurtjes.
Zijn dan de instituties daarin bepalend.
Ja.
Want die,
kijk, dan komen we nog even terug naar gezond verstand. Wie bepaalt wat gezond verstand is? Dus met andere woorden, wie bepaalt wat het algemeen een normale opvatting is? Dat is een sociaal proces. Dat zijn mensen onderling die dat uitmaken. Daarin spelen gezaghebbende instituten of mensen een hele grote rol.
Ja.
Denk bijvoorbeeld aan de heksenprocessen. Bij de heksenprocessen zie je dus dat als een burgemeester in een stad zijn rug recht houdt en zegt, geen flauwekul, we volgen de gewone, normale procedure, dan zie je dus dat die heksenprocessen heel snel uitdoven.
Ja.
Dat is wat er gebeurt in Nederland bijvoorbeeld.
Ik bedenk en meer van, dergelijke... geldt het voor alle instituten?
Ja, nee, maar dat...
Want kijk, ik kan me ook de rechtelijke moment... macht of ja, nee, maar op stedelijke dit overheden...
Tuurlijk, maar op dit
maar,
moment...
Maar,
nou ja. maar neem de taal van maar, nu. De taal die sinds het populisme groter wordt... wordt gebruikt met betrekking tot de hele vluchtelingenproblematiek. Hè? Dus ja. De hele taal die gaat een bepaalde kant op. En als instituties niet ingrijpen... Dan wordt het gewoon om dingen te zeggen... die 20 jaar geleden niemand durfde te zeggen.
Mm-hmm, maar je zou ook kunnen zeggen dat de kerk bijvoorbeeld... Hè, of verschillende kerken juist een van de instituties zijn geweest... die wat minder nauw hebben genomen met de waarheid. En misschien... de waarheid in de weg hebben gezeten.
Sommige kerken. En niet altijd.
Ja? Nee, oké. Okay, maar ik bedoel, moeten we niet een onderscheid maken... tussen de verschillende instituties en hun functies?
Dat denk ik niet. Het gaat over aan waar we gezag aan verlenen. Waar we ons geloof aan verbinden. Voor sommigen zal dat een kerk zijn, voor anderen zal het een rechtbank zijn. Er wordt nog veel andere. Op dit moment zie je bijvoorbeeld heel sterk dat met name burgemeesters in Nederland een hele belangrijke rol spelen. Mm-hmm. Als die hun rug recht houden, dan valt het nog wel mee in een aantal steden. Als ze een slappe rug hebben, ja, dan loopt het gelijk gierend uit.
Dus eigenlijk, we hebben al gehad de burgemeesters in oorlogstijd, we hebben nu burgemeesters in populismetijd.
Ja.
En die spelen een belangrijke rol. Ja. Piet, tot slot, heb je nog een, je zegt, oké, okay, beheerst de twijfel, daar moeten we het mee gaan doen. Wie en wat helpt ons nu verder? Behalve Piet de Rooij. Want als alles instort, waar moeten we op vertrouwen? Waar kan het beginnen, die waarheids... Want je zegt ergens van die behoefte aan waarheids- en werkelijkheidsvinding is cruciaal. Als die er niet was geweest, dan gaat die andere kant, dat scheve muurtje, gaat het helemaal winnen bij de mensen. Wat kunnen we dan doen? Waar zie je nog ergens hoop? Laat ik het gewoon anders vragen.
Weet je, dat is eigenlijk een vraag naar en hoe gaat dit verder?
Ja, tuurlijk. Ja.
Het probleem daarbij...
Soms leeft dit geschiedenis troost, hè?
Maar het probleem natuurlijk is dat historici in het algemeen ingeënt zijn tegen voorspellingen. Dus ik durf gewoon niet te zeggen hoe dit verder gaat. Diepe stilte.
Dat lijkt mij ook een heel belangrijke.
Ja, nee, dat lijkt me ook een hele belangrijke opmerking. Maar ik ben toch altijd, ik kan het niet helpen. Ik denk, ja, het is, ons vak is mooi. Maar de mensen hopen ook dat we altijd iets zeggen waardoor ze weer wat rustiger kunnen gaan slapen. En dat wil ik ook graag van Piet horen.
Onze kolijnfunctie.
Onze kolijnfunctie. Gaat u vooral rustig slapen. Ja,
ja. 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 Ik verzet me daartegen. Ik ga daar niet in mee.
We kunnen jou geen kolijn uitspraak laten.
Nee.
Nou goed, dan ga ik het toch maar proberen samen te vatten. Piet heeft een prachtig boek geschreven. Een boek waar je wel als lezer een beetje je best voor moet doen. Het meandert een beetje. Er komt de gekste dingen tegenover. Beroemde ketters als Gallardo Bruno. Die uiteindelijk door de kerk wel weer is gerehabiliteerd. Geloof ik zo'n 600 jaar later.
Ja.
Dus ook de kerk is... antwoordend aan jou, Manon, komt uiteindelijk tot inzicht. Maar het is een mooi meanderend boek. Je komt op allerlei plekken waar je normaal gesproken niet komt. Maar er zit dus ook een verhaal in van hoe ga je om met de waarheid en wat zijn die twee kanten aan ons. De kant die de waarheid en werkelijkheid wil vinden en de andere die hem eigenlijk wil vergeten omdat hem dat beter uitkomt, om welke reden dan ook. Nou, en dus dat boek lezen en goed beseffen, waarheidsvinding is cruciaal en van belang voor iedereen. Dus dat is de remedie.
Ja, en het is een prachtig geschreven boek.
De boekbespreking van Manon van der Heijden.
Ja, Manon, dan ben jij aan zet. En ik zit even ondertussen door alle blaadjes Piet de Rooij heen te bladeren. En ben alles kwijt. Maar dat gaat allemaal wel weer goed komen. Je hebt een boek Ja, boek dat heet iets met kermissen. Blije kermissen.
Feesten in Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden. Ja. En ik kan het hier omhoog houden voor iedereen die hier zit. Maar dat ziet de mensen thuis niet. Maar het is een prachtig uitgegeven boek met ook een prachtige afbeelding voorop van een kermis uiteraard.
Ja. Goed, nu denken wij bij kermis altijd, althans ik, aan botsauto's, luchtschommels en allerlei apparaten waar je liever niet in zit. Maar de kermis was ooit veel meer dan dat, hè? Met name bij onze zuidenburen.
Ja, zeker.
Wat was het?
Ja, en die kermis die had eigenlijk helemaal niets te maken met de huidige kermis zoals wij die kennen. Ten eerste is dat een soort rondreizend iets, dat was het helemaal niet in de vroegmoderne tijd. Tot voor kort bij de zuidenburen. Het was een religieus feest, gevierd lokaal in dorpen en steden. Maar waar heel veel elementen in zaten van heel veel activiteiten. En wat enorme verbondenheid bracht voor de lokale bevolking. Maar wat ook enorm lang duurde. Want per stad, per dorp vierde men de kermis op. Op een ander tijdstip. En dat betekent dat zo'n beetje vanaf na Pasen tot aan november er kermissen konden zijn.
Het hele jaar kermis.
Ja, ja, die werd iedereen kon bezoeken.
Werd er nog wel gewerkt dan?
Ja, dat was een beetje een probleem.
Ja, lijkt me het eerste waar je als normaal mensen aan denkt. Ja, hoe dan? Maar waarom een proefschrift over zoiets onwaarschijnlijks? Nou, dat weet ik niet. Iets betekenisloos wil ik helemaal niet zeggen. Maar waarom een proefschrift over kermissen in een pak en beet van, wat is het, 1600, 1500 tot en met...
Ja, 1500, 1800, de vroegmoderne periode zoals we dat noemen. Wat het is geschreven door Emma de Hane. En zij is een jonge historica, is gepromoveerd op kermissen in Leuven vorig jaar. Dus het is ook een heel erg wetenschappelijk werk. En ze wil eigenlijk laten zien van wat was nou eigenlijk de functie van die kermissen. En waarom was dat nou van enorm belang? Hè? Want wij denken nu vaak inderdaad aan die goedkope, inderdaad de kermis die wij nu kennen. Maar het had een diepe religieuze betekenis. Iets wat dus een heel groot deel van het jaar duurde en dus van groot belang was voor heel veel mensen in die periode.
Ja, nu dat moeten we even noemen, want die titel dat is iets van wat is het nou? Iets met Spaanse landen.
Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden, ja.
Ja, dat heeft allemaal met hiërarchie te maken. Wie waar toevallig koning en baas was. Hè. In die tijd hadden we nog geen afgesloten landjes.
Wij waren afgescheiden als de noordelijke Nederlanden. Precies. De zuidelijke Nederlanden bleven onder Spaans gezag. Ja. En het gaat over dat katholieke gedeelte dat de katholieke feesten viert rond kermis.
Ja, dus eigenlijk hebben we het over wat we nu Vlaanderen en Brabant noemen.
Ja, ja, precies.
Dus laten we het daar dan bij houden, dan vergeten we die andere dingen even. Je zegt het is een religieus feest en het is eigenlijk veel meer dan dat we nu denken dat het is.
Ja.
En je hebt er al iets over gezegd, maar hoe ziet zo'n religieus feest er dan uit?
Ja, waar het vooral om gaat is dat het lokale gemeenschappen bijvoorbeeld viering van een ontstaan van een kerk. Het vieren van een patroonheilige van de stad of het dorp. Dat was de aanleiding. Dus het had ook niks te maken, of weinig te maken met de jaarmarkten. Want dat wordt heel vaak gedacht, hè, dat die jaarmarkten waar mensen samenkwamen, dat dat ook een kermis was. Nou, daar zegt zij van, nee, dat moeten we scheiden. Het is echt een religieus feest, dus geen commercieel feest. Het heeft weinig te maken met de economie. Nee, het is puur religieus. En dat gaat gepaard met viering. Viering van de religie met processies, schutterijen die daarin voortgaan. Maar ook allerlei optredens, kraampjes, heel veel eten, optochten. Maar ook een trekpleister van allerlei semi-medische verrichtingen. Dus kwakzalvers die er naartoe kwamen. Tandentrekkers, chirurgijns. Nou ja, allemaal dat soort types.
Het was een soort echt dorpsfeest. En dat religieuze heb ik nog wel. Dat eigenlijk alles wat georganiseerd is in zo'n dorp. Dat is op een of andere manier wel verbonden aan de kerk. Ik kom uit een dorpje in de Achterhoek en daar is tot op heden eigenlijk heb je twee soorten kermissen. De ene deel van de kermis dat zijn inderdaad die botsoutertjes en alles dat. En het andere deel is een grote tent achter een dorp waar dan na een paar dagen de meeste mannen laveloos elke avond uitkomen. En van waaruit de schutterij naar het zandgat vertrekt om een vogel te gaan schieten. Waaruit ook zelfs inderdaad een soort processies gehouden worden. Ja. Dat heeft nog...
Met een patroonheilige?
Ja, met een patroonheilige. Ja, Sint-Oswaldus bij ons.
Ja.
En dus dat heeft nog alle banden met die oude kermis.
Ja.
En... Nu vind ik ook een van de interessante dingen in dit boek. Dan zeg je, zij wil dus ontdekken waarom het belangrijk is. En ze wil ook onderzoeken of er een soort... Want even terug naar mijn dorp. Het was niet zo dat de bovenmeester of de hoofdonderwijzer of de arts, de dokter zei... Jongens, niet doen hè. Ik kom niet in die feesttent gaan drinken. Die liet het gewoon toe.
Ja.
En zij zegt... Dat is ook een van de inzetten van dit boek om te onderzoeken.
Dat is het tweede punt wat ze wil maken. Dus enerzijds wil ze zeggen van, nou, het is dus niet een commercieel feest, hè, wat heel vaak is gedacht, gebonden aan die jaarmarkten. En het tweede punt wat ze wil maken is we maken vaak een scheiding in de loop van de vroegmoderne periode dat er een scheiding gaat ontstaan tussen de elite die zich gaat verzetten tegen al dit soort bandeloze vieringen en zich eigenlijk ook daar niet meer in kan vinden. En de bevolking die dat wel wil blijven doen. En daarvan zegt zij, nee, dat klopt helemaal niet. Als we gaan kijken naar die kermissen, dan blijft dat gevierd door de hele gemeenschap. En dat betekent dat zowel de elite, de toplaag, bestuurlijke laag, maar ook de kerk natuurlijk en het volk zelf dat samen organiseert. En dus die organiseren de processies. Al die optochten die er zijn met allemaal poppen en reuzen. Dat wordt samen gedaan. En er wordt rekening gehouden ook met de smaak van die verschillende groepen. Dus nou, dat is iets wat zij wil laten zien. Dat gaat heel erg in tegen dat idee van steeds verder opkomende scheiding tussen elite en volk.
Ja, en disciplinering, al die termen uit de historische sociologie die op de massa zijn losgelaten.
Ja.
Hoe kijk jij daarna als vroegmoderne historicus?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, ik vind het wel enerzijds overtuigend, want ze laat wel heel duidelijk zien dat het dus een breed gedeelde viering was. Tegelijkertijd zie je natuurlijk toch gewoon in de loop van 17e, 18e eeuw dat allerlei de toplaag zich daar wel tegen gaat verzetten om allerlei redenen. Bijvoorbeeld dat het een beetje ingewikkeld wordt om te werken als je zoveel dagen viering hebt. En die mensen hadden niet hun lokale viering, maar gingen ook op bezoek bij de andere kermissen. Heel gezellig. Nou, als je dan bedenkt dat in die periode er niet gewerkt werd, was dat natuurlijk een probleem. Een ander iets als, jij noemt het zelf al, laveloze mensen die ten onder gaan van de drank. Nou, precies ook dat, hè, dat je ziet dat als er zoveel van dat soort vieringen zijn en daar ongelooflijk veel drank mee gepaard gaat, wat natuurlijk het geval was, dat liep uit op allerlei gevechten, op geweld, op onordentelijkheid. Dus er waren ook allemaal redenen om dit aan banden te willen leggen. En zeker omdat het zoveel dagen waren en er helemaal geen enkele regie meer bestond over wanneer kon er nou precies een kermis zijn. Hoeveel dagen zou dat duren?
Want hoe lang duurde? Stond er iets vast?
Het kon een dag zijn, maar het duurde vaak dagen. En dat willen ze dus aan banden leggen. Dus op een gegeven moment zie je dat Jozef II, die dan...
Dat is de baas uit Oostenrijk.
Van de Oostenrijkse Nederlanden, die dan zegt eind 18e eeuw van een soort edict uitvaardigt, een kermisedict, en zegt vanaf nu duurt het nog maar één dag.
Ja.
En het is maar een bepaalde periode.
Oké, dus in Zeddam hebben we het ook aan Jozef Huppelepup te danken. Dat
Jozef nog
maar één dag. Jozef II te danken dat de kermis ook bij ons nog maar één dag. Ga je gang, Wim, sorry.
Nou, wat nog aardig is om te zeggen, dat eind vorige eeuw in Utrecht op de Maliebaan had je de zogenaamde piekenkermis. En die werd altijd door, wie kent hem nog, Adrianus Simonus, de kardinaal, ingezegend. Dus het was een compleet liederlijk gebeuren. De kerk speelde nauwelijks een rol, maar het was altijd met volle ornaat. Daar kwam Simonus, en vergeef me de term, en zijn kornuiten.
Ja.
En dan werd de wijwaterkwast. Hij ging weg en het feest ging los.
Feest
dus tot eind 20. Dus de jaren 60, Piet had het over de jaren 60 ontzuiling. En dan werd er nog een poging gedaan, laten we zeggen. Ook door die kermisexploitanten, die dus kennelijk nog een soort half
gevoel hadden moeten bij.
Om die verbinding te leggen. Ja. Dus Simone is af en toen begon het wereldse feest. Ja, in de stad Utrecht.
Zuipen met toestemming van de bisschop en de pastoor.
Zoiets.
Ja, why not? Maar trek je Piet?
Heel klassiek. Water werd omgezet in wijn.
Ja, 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 dit, Piet, ja. Dit is het. Maar nou ja, leuk om even
Maar dan toch, Manon. Jij zegt, je ziet toch dat de elite gaat ingrijpen. Niet, maar in ieder geval, misschien wel gaat ingrijpen. Gaat maatregelen gaat nemen. Dus wat blijft er dan over van haar constatering dat die tegenstelling niet zo absoluut is?
Nou ja,
is dat alles? Wat
ze zegt van, heel vaak is gedacht dat het juist zeg maar de toplaag van de kerk was, of de kerkelijke elite. Maar ze zegt nee, als je gaat kijken, het zijn dan juist meer de lokale bestuurders. Het gaat van onderaf eigenlijk ook verzet gaat komen. Okay. Ja, ik vind zelf dat gedeelte niet helemaal overtuigend. Want ik denk, als je gaat kijken, je ziet...
Je kijkt wel uit als elite van het dorp om die mensen hun pleziertje te gaan ontnemen. Dat laat je liever over aan Jozef II.
Ja.
En dan zeg je, ja, het moet van Jozef.
Nou, en sterker nog, je ziet natuurlijk dat er allerlei overheden natuurlijk wel zich hier tegen gaan verzetten. En dat is niet alleen een kerkelijke elite die dat doet. Er zijn allerlei autoriteiten die dit gewoon heel lastig gaan vinden. Als ik zelf naar mijn eigen onderzoek kijk, juist naar. Dan zie ik dat er overal al inderdaad vanaf de 16e eeuw plaatselijke keuren komen. Die precies allemaal tegen de uitwassen gaan van kermissen. Waar mensen zich zorgen maakten over de dronkenschap. Maar ook het te vrijelijk dansen. Het geweld van de jongeren. Wat daarmee gepaard gaat. Dus dat is. Ja.
Is er bijvoorbeeld ook een meidenmarkt aan verbonden?
Sorry?
Een meidenmarkt.
Hè? Dus een meidenmarkt.
Dus de klassieke gedachte dat dit het moment was om een, wat zullen we zeggen, verloving op touw te
krijgen. Die kermis was natuurlijk zeker ook een van de momenten waarop jongeren bij elkaar konden komen.
En dat als dat niet gereguleerd werd, dan kon je dus de meest ongelukkige combinaties krijgen waar die ouders niet op zaten te wachten.
Nee, dat klopt. Maar ja, goed, er waren natuurlijk wel meer tradities waarbij zeg maar jongeren de kans konden krijgen om elkaar. Hè, dus het nachtvrije. Er zijn allerlei culturele uitingen geweest waarbij jongens en meisjes elkaar konden ontmoeten. Maar daar was de kermis zeker één van.
Ja, en uiteindelijk dit boek. Het hing dus op. Nou, ik weet niet of het door twee gedachten hing. Dat is misschien te zwaar uitgedrukt. Maar vind je het uiteindelijk, je eindelijke oordeel, is het overtuigend?
Je vraagt het mij geloof ik al drie keer.
Nee, maar op slot. Want zo te horen zeg je, het is een mooi boek. Het laat zien dat die tegenstelling tussen elite en volk niet zo groot was. Maar tegelijkertijd is zeg maar de hoofdthese. Wat is dan eigenlijk haar these? Is er een these?
Nou, ik vind dat ze heel duidelijk laat zien wat de gelaagdheid is van die kermissen. En wat de betrokkenheid is geweest van ook allerlei lagen van de bevolking. En dat het niet alleen een volksfeest is geweest, maar juist ook een breed gedeeld feest. Ik denk dat ze dat heel overtuigend laat zien. En dat dat heel lang zo is gebleven. Hè? In tegenstelling tot dat we vaak denken vanaf de 16e eeuw komt daar dat onderscheid. Daar vind ik het heel overtuigend. Ik vind het wat minder overtuigend. Tenminste, als ik denk van uiteindelijk is het natuurlijk wel een scheiding geweest op langere duur tussen zeg maar wat meer volkstradities en een groep die zich daarvan wil afscheiden, omdat die vindt dat die zich meer moeten beheersen of veel beschaafder zijn.
De 18e, 19e, 20e eeuw binnenkomen en de samenleving strakker georganiseerd op alle fronten in de samenleving, moet ook die kermis eraan geloven.
Ja, precies. Ja. Ja, dus dat vind ik wel. En ik denk tegelijkertijd wel, het is een heel interessant boek, omdat ze iets waar we eigenlijk toch, we denken allemaal iets te weten over de kermis, maar uiteindelijk weten we er heel weinig van. En ook zeg maar wat de dieper liggende tradities waren achter die kermis. En dat vind ik een heel interessant gegeven.
We zijn weer terug bij Piet. We denken iets te weten en heel vaak weten we veel minder dan we denken. Of misschien wilden we het niet weten. Maar goed, dat laten we nu even liggen. Maar in ieder geval dus een boek wat wel de moeite waard is. Is het ook een beetje lekker?
Ja, het leest zeker lekker en het is ook prachtig uitgegeven. Dus er zitten allemaal hele mooie illustraties in die ook echt leuk zijn om te zien. Bijvoorbeeld die reuzen die traditie waren bij die kermissen. Echte reuzen waar dus heel lang aan gebouwd werd en die dan meegingen in de processie. Daar zijn allemaal afbeeldingen van. Dus dat is
ongelooflijk leuk om te zien.
Oké.
Ja.
Dankjewel, Manon. Ja, nee, het boek natuurlijk, het heet Blije Kermisdagen. Feest in Spaanse en Oostenrijkse Nederlanden tussen 1500 en 1800. En is geschreven, je zei het al, door Emma de Haan. En Manon, bedankt.
Ja.
Wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad?
Ja, Mirjam Jansen, redacteur bij het Historisch Nieuwsblad, aangeschoven. We hoorden je al een paar keer net. Wat moeten we lezen in het Historisch Nieuwsblad deze keer?
Nou, eigenlijk alles.
Alles, oké.
Okay. Zoals altijd, want het is een heel mooi nummer geworden. We hebben dit keer dus een thema, familie of gezin. Dat hebben we gekozen omdat het natuurlijk een heel herkenbaar thema is. Iedereen komt uit een familie of een gezin. Het is de kleinst mogelijke sociale eenheid. En die is natuurlijk ook heel bepalend voor je kansen in het leven. Voor je status, voor je opvoeding, je opleiding. En we hebben door de tijd heen allemaal onderwerpen, allemaal artikelen gevonden die dat illustreren. En nou, ik zal een paar uitlichten. Ik noemde net dus al Cornelius Vanderbilt, die al een ruzie heeft met al zijn kinderen. Maar we hebben ook een prachtig verhaal over Karel de Grote en zijn kleinkinderen, of eigenlijk vooral over zijn kinderen. Zijn zoon Lodewijk de Vrome, die erfde alles. En dat ging goed tot hij een weduwnaar werd en een tweede vrouw kreeg. En zijn zoons uit het eerste huwelijk, die trokken die tweede vrouw niet. Wat je natuurlijk vaker ziet in families. En in ieder geval, dat leidde tot allemaal ruzies. En kreeg die tweede vrouw, die kreeg nog een zoon. En kreeg je dus allemaal competities tussen die zoons. In ieder geval, uiteindelijk is die hele familie tegen elkaar gaan vechten. En is dat rijk in drieën uiteengevallen.
Ja, en dus toen, ga door.
En toen, als je dus die drie stukken ziet, dan zie je eigenlijk daar weer de contouren van het huidige Frankrijk en Duitsland ontstaan. Nee, dus die familieruzie, die heeft dus een enorme consequentie gehad.
Ja, dat is nogal pittig. Hè? Dus een verhaal over Vanderbilt, en waar één kind het erft en een enorm probleem ontstaat. En hier Karel de Grote, die er eigenlijk ook een zootje van laat maken door de erfenis niet goed te hebben geregeld.
Zeker. Ja.
En zijn er nog andere redenen waarom families, laten we zeggen, onderling niet allemaal even soebel loopt? Of is het altijd erfenis? Wat zijn
er zijn veel erfenissen. We hebben nog een ander verhaal over erfenissen. Maar het gaat natuurlijk soms ook over tegenslagen in het leven. Daar hebben we ook een heel mooi artikel over van Afke van der Tolen. Dat gaat over Cicero, die grote Romeinse redenaar. Dat was een hele rationele man. Die vond, nou, als iemand in de familie doodgaat, nou, niet te lang bij stilstaan, weer doorgaan met leven. Maar toen ging zijn dochter dood, Tullia. En Tullia was zijn grote oogappel. En die ging dood waarschijnlijk ten gevolge van een complicatie bij de bevalling. En nou, hij was gewoon helemaal kapot. Hij kon gewoon helemaal niet meer verder. En hij wilde niemand meer zien. En toen op een gegeven moment is hij gaan schrijven daarover. Dus dat is een boekje geworden over de troost. Dat is helaas niet helemaal overgeleverd. Maar zo heeft hij zichzelf weer uit het dal geschreven. Dus dat, zo deed hij. Maar ja, hij kwam zichzelf dus heel erg tegen. Zijn hele rationaliteit, die werkte niet meer.
Ja, en zijn er, dit zijn natuurlijk prachtige voorbeelden van grote namen. Ja. Zijn er ook, hebben jullie ook, ja, laten we zeggen, eenvoudige families met eenvoudig ongeluk of eenvoudig geluk of eenvoudig verdriet kunnen grijpen ergens met in de 20e of 19e eeuw, als er wat meer bronnen zijn. En ja, er zijn razend veel familiegeschiedenissen geschreven inmiddels. Doen jullie, en sommige zijn heel goed en andere wat minder, doen jullie daar ook iets mee?
Nou, we hebben wel over eenvoudige families in die zin, over het probleem met de opvoeding van eenvoudige families geschreven. Dus ik heb zelf een stuk geschreven over Dr. Spock, die beroemde Amerikaanse
Benjamin Spock, ja. Ja.
En die heeft natuurlijk geprobeerd de opvoeding wat soepeler te maken. Tot die tijd was de opvoeding vaak heel streng. En Spock heeft laten zien van, nou, je kunt ook wat relaxter met je kinderen omgaan. Je hoeft niet zo streng te zijn. Je mag ze knuffelen. Je weet zelf wel het beste. En dat heeft natuurlijk invloed gehad op de opvoeding van een heleboel gewone mensen. Voor mensen was dat een enorme opluchting.
Ik denk dat hier best generaties zitten die misschien, mijn moeder heeft het geloof ik niet gelezen, maar ze had wel een huis liggen. Ja. Dr. Spock, hoe was de titel weer van het beroemde boek?
Child en Baby en Childcare.
Ja, vertaald door Fidelij Dob, geloof ik. Zeker de Fidelij Dob.
Ik weet niet hoe vaak uitgegeven. Ja. Wel in 40 talen of zo. Ja. Het wordt nog steeds uitgegeven.
Ja, en Benjamin Spock, is er iets van bekend? Want dat is vaak zo met dit soort geleerden die dat voorschrijven. Is er iets van bekend hoe het hem en zijn eigen kinderen ging?
Dat was rampzalig.
Ja, maar Wim denkt gelijk, net als Piet, nu aan Rousseau. Hè? Dat is ook zo'n beroemd voorbeeld van waar.
Vijf kinderen te volgen. Jan Kramer, die heeft zoiets ook allemaal gedaan. Maar goed, maar
maar vertel.
Nee, dus hij had een slecht huwelijk. Hij was heel erg dominant en zijn kinderen waren bang voor hem. En dat ging heel dus een van zijn zoons zei ook, als gevraagd had, ben je nou familie van Dr. Spock? Zei hij, ja, ik ben familie van Dr. Spock uit Star Trek. Weet je wel, die
fantastisch.
Dus dat was...
Okay.
Maar goed, maar we hebben nog meer leuke
stukken. Nog maar eentje.
Veel noemen.
Ja, nog één of twee, dat mag.
Ja, we hebben ook nog een heel leuk stuk over polygamie. Want zowel christenen als moslims hadden natuurlijk een hele discussie over... ja, mag dat nou wel of niet? En er waren hele theologische discussies over. En dat verschilde ook een beetje in de tijd. Dus katholieken vonden dat het niet mocht. Je moest echt zo leven als Adam en Eva. Maar toen de protestanten kwamen, toen zeiden ze... ja, maar het staat eigenlijk niet echt in de Bijbel. Dus kreeg je weer een hele discussie daarover. En sommige mannen vonden dat ook wel een goed idee... dat dat misschien zou kunnen... Dus er was ook een graaf die op een gegeven moment zo begon te leven. Die nam een tweede vrouw. En zijn argument was dan, als ik een tweede vrouw mag, dan ga ik nooit meer vreemd. Dus dat was dan...
Sterk argument.
Ja, dat was een argument.
Ja, prachtig. Ja, ja.
Ja. Ja. Ja. Dus dat soort artikelen hebben... Nou,
excuus noemen we dat, hè?
Ja. Ja. Excuus truzooi. Ja. Ja. Nee, dan wordt het te flauw. Maar het laatste.
Nou goed, verder opzomming nog. We hebben nog een heel mooi artikel over Shaka, de Zulu-koning, die juist geen kinderen wilde. En nog een heel mooi interview met Ilja Leonard Pfeiffer over zijn nieuwe boek over de bronnen van Alcibiades. Nou, kortom, lees dat nummer. Het is echt
ja,
prachtig.
Het klinkt als een heerlijke zomernummer.
Ja.
Ja, allemaal familie, ellende en verdriet en een klein beetje geluk zo te horen. Nou, wat wil je nog meer? Iedereen denkt, wat heb ik het getroffen met mijn familie dan als je dat gelezen hebt wellicht. Goed, ditmaal hadden we het in de historische boekenkast over Robespierre als de eerste complotdenker. We hoorden hoe de kermis al eeuwenlang het eigen en autonomie in de verder geciviliseerde mens weet aan te boren. En we hoorden natuurlijk ook prachtige verhalen over families. Onder meer over Dr. Spock, de beroemde schrijver van het zeer beroemde opvoedingsboek uit de jaren 50. Die van zijn eigen gezin een zootje schijnt te hebben gemaakt. Vanaf maandag 11 augustus. Dus gaan we weer een nieuwe aflevering lanceren van de historische boekenkast. Wat gaan we dan doen, Manon?
We gaan praten over de biografie van Reinder Swolsman. Projectontwikkelaar die het Scheveningse Koerhuis wilde slopen. En we hebben het ook over een nieuw boek over vrouwen in het verzet.
Zeker.
Waar Wim het over gaat hebben. En we bespreken een klassieker over de armoede en sloppenwijken in onze laat 19e eeuwse steden. Het boek van Auker van der Woud.
Ja, goed. Dank aan onze gast Piet de Rooij, aan onze podcasters Manon van der Heijden en Wim Berkelaar en aan redacteur van het Historisch Nieuwsblad Mirjam Jansen. En vanzelfsprekend ook dank aan Astrid Jong, de nachtzuster op vrijdagnacht op Radio 1. Hebt u niks te doen of kunt u niet slapen? Luister daar vooral naar. Zij leest altijd de teksten bij ons. En natuurlijk bedankt aan Ivy van de Veer voor het verzorgen van de techniek.
Je luisterde naar de Historische Boekenkast. Een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl/nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie@historischnieuwsblad.nl. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam, Uitgeverij Lano, Uniboek Het Spectrum en Libris Boekhandels.